先生，dit zijn de geboden. Ja, dat staat in het Hebreeuws. Dit is het gebod. En dit zijn de wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer uw God moet leren. En die u moet naleven in het land aan de overkant dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer uw God ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Heer, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. En dan het tekstvers. Luister, Israël, de Heer, onze God, de Heer is de enige. Lees nog even verder. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg leg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Straks brengt de Heer uw God u naar het land dat hij u zal geven, zoals hij uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob onder ede heeft beloofd. U krijgt daar grote mooie steden die u niet zelf hebt gebouwd. Huizen vol voorraden die u niet hebt aangelegd. Regenputten die u niet hebt uitgehouwen. En wijnstokken en olijfbomen die u niet hebt geplant. U zult er volop te eten hebben en verzadigd raken. Zorg er dan voor dat u de Heer niet vergeet, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Heb alleen ontzag voor de Heer uw God. Dien hem en zweer alleen bij zijn naam. En vergeet al die godjes. Tot zover de lezing. We gaan nu dit gedeelte overdenken en aansluitend zingen we opwekking 461. Ik begin even met een stukje voor te lezen uit een boekje dat alweer 15 jaar geleden is uitgegeven. Het dertigersdilemma. Het zou misschien ook het twintigersdilemma kunnen heten of het veertigers. Maar van 30 tot 40, dat is toch wel de periode waarin een paar grote beslissingen kunnen of moeten vallen. En als het dan niet gebeurt, gebeurt het nooit meer, hè? Ik citeer even twee mensen die geïnterviewd zijn door de schrijfster. Nienke Wijnands heet de schrijfster. Om te beginnen Jessica van 29, dus bijna een dertiger. Voor mij betekent dertigersdilemma vooral van alles tegelijk willen. Hobby's, kinderen, carrière, huis, vrienden. En dan heb ik ook nog eens een partner die er precies hetzelfde over denkt, die ook van alles wil. En die ook niet kan kiezen. Dat is soms best wel lastig. Ja, dat lijkt mij ook. Hester van 33. Ik vind het soms moeilijk om met anderen over mijn zoektocht naar het ideale leven te praten. Ideale leven tussen aanhalingstekens. Want vaak hebben mensen de neiging om te zeggen, wat zeur je nou? Je hebt alles toch? Waarom wil je meer? En dan zegt die Hester, ik heb inderdaad een bedrijf, een man, een kind. Mijn gezin en familie en vrienden zijn gezond. Wat wil een mens nog meer? Tja, zegt Hester, dat laatste dus. Meer? Groter, mooier, beter, vaker. Nou, het ging net over verhuizingen. Ik zag beelden van dozen voorbij komen. Ik werd bijna duizelig. Wat een herkenning. En wij hebben ook heel veel. Ik denk dat wij meer hebben dan Bernd intussen opgespaard. Het is echt ongelooflijk. Een keuzestress. die de dertigers hebben, die kun je ook nog hebben als je bijna 60 bent. Van wat houden we en wat gaan we wegbrengen en wat gaan we weggooien? En wat een luxe probleem eigenlijk, hè? Dat is toch ongelooflijk? En je denkt, nou dat is wel heel typerend voor het rijke Westen van 2023. En dat is het ook wel hoor. Maar nu hebben we gelezen uit Deuteronomium 6. Even de situatie. Deuteronomium 6. Het volk Israël heeft net 40 jaar lang gezworven door de woestijn. Wat had je daar? Niks. Geen prikkels. Geen keuzes. Wat eten we vandaag? Manna. Wat zullen we morgen eten? Doe maar weer manna. Er komen dus ook moppers. Wat hebben we weinig mogelijkheden en zullen we teruggaan naar Egypte? Daar had je tenminste vlees in een jupan. Nou, dan ligt daar voor hen dus Kanaan en dat wordt ze voorgehouden als een land dat overvloeit van melk en honing. Nou, het water loopt ze al in de mond. Mooie steden, huizen vol voorraden. Kunnen ze zo overnemen? Wijnstokken, olijfbomen enzovoorts. Overvloed. We zongen daar aan het begin van de dienst over. U bent een God van overvloed, u laat mensen en dieren drinken en eten. Nou, dat is spannend, want hoe zal dat dan gaan? Nee, je bent dus de soberheid van de woestijn gewend. Intussen bijna 2 generaties lang van, er is niks. Dat ben je gewend. En ineens ga je dan geconfronteerd worden met een overvloed aan mogelijkheden en keuzes en spullen. Hoe ga je dat verantwoord doen? Hoe gaat dat worden? En dan zegt de Heer, zal ik jullie te hulp schieten? Zal ik jullie helpen? Hier heb je van mij het boekje Deuteronomium. Kijk eens, Deuteronomium. Voor al die nieuwe situaties waar jullie mee te maken gaan krijgen, geef ik jullie richtlijnen. Als je hiermee te maken krijgt, dit doen. Als je daarmee te maken krijgt, dat doen. Alles. Er zijn honderden regels. Het is allemaal voorzien eigenlijk. Dus, nu komen er niet alleen heel veel mogelijkheden en prikkels, maar ook nog eens heel veel voorschriften daarbij. En aan de ene kant is dat helpend, maar aan de andere kant kan dat ook verwarrend zijn en je een nog voller hoofd geven. Van, oh ja, wat moest ik hier ook weer doen, wat moest ik daar ook weer doen? Al die voorschriften, al die regels, hoe gaan we die onthouden? Als je telkens weer wordt afgeleid door nieuwe mogelijkheden. Hoe moet je dat doen? Nou, daarom is Deuteronomium 6 in de Bijbel gekomen. Na Deuteronomium 5. Wie onder ons een beetje bijbelvast is, die weet Deuteronomium 5. Oh ja, dat is de tweede keer dat de 10 geboden in de Bijbel staan. Exodus 20, Deuteronomium 5. De 10 geboden, de 10 woorden van het verbond. Daarmee wilde de Heer eigenlijk al aangeven, laat je nou maar niet gek maken. Mijn wil kun je tellen op 2 handen. Zo moeilijk is het nou ook weer niet. Dit geeft overzicht. En dan is de rest van Deuteronomium gewoon een concrete uitwerking van die 10 woorden. Dus 10, dat klinkt al een stuk overzichtelijker. Maar de Heer denkt, ja, dat is nog misschien wel veel. We gaan nog een stap verder. Het gaat in wezen niet eens om 10 geboden. Het gaat uiteindelijk maar om 1 gebod. En dat moet toch wel lukken. Bij die veelheid van prikkels, 1 gebod. Dat is toch wel te overzien, hè? Zo begint hoofdstuk 6 en zo eindigt het. En helaas is dat in veel vertalingen weggevallen, maar het is echt in het enkelvoud. Dit is het gebod, vers 1 en in vers 25, als wij dit gebod enkelvoud naleven. Dat zijn de accolades. 1 gebod. En welk gebod is dat? Luister Israël, de Heer is je God, de Heer is de enige. En de Israëlieten hebben meteen wel aangevoeld van ja, dit is echt een kerntekst. Die knalt eruit. Dus dit is hun geloofsbelijdenis geworden. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En dan sh en gaat hebben ze groot geschreven. Zo duidelijk van die kan je in 1 keer vinden die tekst. Shema gaat. Dit is de geloofsbelijdenis van een Jood. Hè. Dit zegt hij op als hij opstaat en als hij gaat slapen. Dit is het eerste dat hij leert lezen. En dit zijn de laatste woorden die bij hem gezegd worden als hij ligt te sterven. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Nou, dit is zo'n duidelijk en krachtig geluid. Want in één klap gaat het in je leven niet meer om 100.000 dingen, maar om nog maar één ding. Dat staat al vrij aan het begin van de Bijbel. Het gaat maar om, ja, om één God, om één Heer. En als je van hem nou eens uitgaat, dan kan de rest om je heen gaan neerdwarrelen. Oké, minder belangrijk, minder belangrijk. Dit laten we rusten. Daar gaan we zo mee om. Daar gaan we zo mee om. Er komt dus rust, ontspanning. Eén God, gelukkig. Niet 100 goden. Eén God. Al die losse flarden van je leven, alles wat je aandacht opeist de hele dag door, wordt in één klap gebundeld. Eén God. Eén God. Het is alsof iemand je komt helpen met je losse rekeningen die in een la liggen en allemaal paparazzen. Je denkt, ja, ik overzie dat niet. En iemand zegt, joh, koop nou eens een ordner. Weet je waar het woord ordner van komt? Van ordenen. Stop alles in die ordner met tabbladen, dan weet je het. Verzekeringen, auto, alles. Of je hebt honderden, misschien wel duizenden foto's in je telefoon. Ga nou eens een keer de 100 mooiste uitzoeken. Die gaan we in een album zetten en dan kan je het zo aan mensen laten zien. Dan zit je niet... Ja, waar had ik hem ook alweer? Dat idee een beetje. Het wordt gebundeld. Moet je eens horen wat de schrijfster zelf van dit boekje zegt. Zij werd geïnterviewd door iemand die de ouderen onder ons nog wel kennen, want dit boekje is 15 jaar oud, ene meneer Knevel. Een goede man hoor. Die vraagt aan haar, ben jij eigenlijk gelovig? Zomaar, ja dat kon hij dan zo, ben jij gelovig? En dan zegt zij, ze citeert hier zichzelf, helaas niet. Helaas niet. Misschien had geloof in God mijn levensvragen wat minder groot gemaakt. En dan zegt, dat heeft ze dus tegen Andries Knevel gezegd. En dan zegt ze erachteraan, het rolde eruit voor ik er erg in had. En de heer Knevel was met stomheid geslagen. Wacht even, zei hij, u... Bij een meisje van 36. U zegt dus dat het aantrekkelijk is om te geloven, omdat dat wellicht bepaalde dilemma's wegneemt. Ja, dat zei ik blijkbaar. En zo was een nieuwe hypothese geboren. Zou het zo zijn dat gelovige dertigers, minder last hebben van levensvragen, omdat zij het ultieme antwoord op de vraag naar de zin van het leven al voor zichzelf aan het beantwoorden zijn? Dit is natuurlijk ook een gewetensvraag voor ons allemaal die hier zit. Is dat zo? Maken wij dan verschil? Of zijn we net zo druk en net zo gek? Maar zou het kunnen zijn, is het misschien logisch, dat je verbrokkeling in je leven gaat ervaren, allemaal fragmentjes, als je het centrum eruit wegdenkt, als je God uit het midden wegdenkt. En zou het misschien kunnen zijn dat het je ontzettend kan helpen, als je durft te gaan bedenken, wow, niet ik sta centraal, niet mijn werk is uitgangspunt, niet mijn hobby, zelfs niet mijn kind, hoe geliefd ook. De Heer is uitgangspunt. De Heer is uitgangspunt. En God dank, er is maar één Heer. En alles, verder alles, is door hem en tot hem. Het gekke is dat de Joden in de loop van de tijd helemaal weer zijn teruggevallen op al die losse regels die in Deuteronomium staan. Die moet je allemaal uit je hoofd leren en zo. Ze hebben het bij elkaar opgeteld. Het zijn er zo in de hele Bijbel 613 gebodjes. Die moet je leren op catechisatie en zo. En dan wordt de opvoeding van wij houden ons aan deze regeltjes. Deze ook nog en deze ook nog. Wij houden ons aan al die regeltjes. We hebben overal ook een Bijbeltekst voor. En de Heer zelf hebben we dan dus ook niet meer nodig. Bedankt Heer voor al die regeltjes. Want dit totaalpakket is afdoende. Wij weten wel, de apostel Paulus was een farizeeër, die kende deze manier van geloven. Voor zijn bekering hechtte hij ontzettend veel waarde aan die losse bepalingen. En Jezus hield zich daar niet aan. Maar op het moment dat Jezus zich aan hem laat zien vanuit de hemel, kan Paulus zo in één keer afstand doen van al dat gedoe. Ik wil nog maar één ding, zegt hij, dat is Jezus leren kennen. De kracht van zijn opstanding en dat ik deel heb aan zijn lijden, dat ik daar iets van snap. Dat ik dat mee kan voelen. Dat ik mee kan leiden. Ik wil doordringen tot de kern, zegt Paulus. Anders gaat het niet goed met mij, dan verdrink ik in bijzaken. Dus er komt bij hem een ontzettende ontspanning. Dit is het. Israël wordt geconfronteerd met een stampvol Kanaan. Wat een keuzemogelijkheden, keuzestress. Ze mogen daarvan gaan genieten. Maar, horen ze nu eerst, kijk wel uit, want voor je het weet worden al die spulletjes worden godjes. Worden allemaal godjes voor je. En dat hoeft niet. Vind je het niet heerlijk dat er maar één God is? Eén echte God die aanbeden wil worden. En dat doen wij hier dus ook in de kerk. Je hoeft je maar op één ding te concentreren. Even gekke vergelijking. Heb je wel eens met twee fietsen gefietst? Dat je vriendin een lekke band had bijvoorbeeld. En dan zei ik neem jouw fiets wel mee. Ik deed dat als tiener een keer. En toen lette ik op die fiets die ik... op mijn eigen fiets. Die andere die ging onder me door. Ik ging onderuit. Het grappige is, je hoeft alleen maar te letten op die fiets die je vast had. Want deze waar je op zit, die gaat vanzelf wel, hè? Je gaat echt niet omvallen. Juist. Er is maar één God. Zoek eerst zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid, zegt Jezus. Al het andere, hij zegt niet, krijg je dan niet. Nee, krijg je bovendien, maar in de tweede plaats. Dus bij al het kijkgeweld en al het kijkgenot in Kanaan, waar focus je nou op? Ja, je hebt daar ondertiteling bij nodig. Anders begrijp je niet waar het over gaat, dan verdrink je. En daarom zegt Mozes erbij, luister Israël, luister. Je ziet heel veel, hij hoeft niet te zeggen, kijk Israël, want ze zien al genoeg straks. Maar luister nou goed, je krijgt ondertiteling. Als je opstaat, als je gaat liggen, als je onderweg bent, luister naar God. Richt je op God, dan komt het goed met al die andere dingen om je heen. Die vallen op hun plek. Wat doe je? Verdrinken in de veelheid van het leven of telkens bij de Heer beginnen? Even over onze retraite van de kerk, van de raad. Marcel Bruins had een mooie bijdrage. Stel je voor dat je telefoon... Dat je Bijbel zou zijn. Zou je dat voor kunnen stellen? In datzelfde formaat, zei Marcel, volgens mij kan hij dat ook zo ontwerpen. In datzelfde formaat. Dus het eerste wat je 's ochtends pakt is, open doen, je Bijbel. Die steek je dan in je kontzak en je gaat weg. En een berichtje van God. En de hele dag door, online met God. Zo vaak zou je ineens naar hem luisteren. Wat zegt hij? Wat hoor ik Jezus nou zeggen in deze situatie? Wat hoor ik Jezus zeggen tegen iemand die vijandig doet? Wat hoor ik hem zeggen tegen iemand die ziek is? Wat hoor ik? Wat hoor ik van hem in mijn hart? Luister Israël, heb de Heer lief met heel je hart, met al je kracht, met al je energie. Ja, die energie van ons. Wij zijn allemaal doodmoe eigenlijk, hè? Stampvolle agenda's. Die energie van ons. Deze jonge mensen geven dat eerlijk toe, hè? Wij willen namelijk alles tegelijk. Wij willen mooi werk, wij willen fijne hobby's en willen leuke kinderen, rustige kinderen. Wij willen fijne vrienden, we willen alles in één pakket. Je wordt er doodmoe van. Geloof en God worden daar nog niet eens bij genoemd. Hè? Maar als wij hem er wel bij halen, erbij noemen, dan is het vaak slechts in dit rijtje van vrienden, kennissen, kinderen, hobby's. Oh ja, God ook nog. Oh ja, het is zondag. Dat is het een beetje, hè? Ik ben de enige, zegt hij in onze tekst. Ik ben de enige. Ik ben jouw leven. En als je dat durft te geloven, hè, dan heb je ook zomaar de eeuwigheid. Dan hoef je niet meer zo bang te zijn om dingen te gaan missen, want joh, je hebt tijd in overvloed. Dan hoeft het niet allemaal nu per se te gebeuren, snap je? Je hebt de eeuwigheid. Wat geeft het als je naar de 30 gaat? Wat geeft het als je naar de 40 gaat? Wat geeft het als je bijna 60 bent? Nou, en dit is nu wat je aan je kinderen zou mogen voorhouden. Wat je ze zelfs mag inprenten. Dus dat het geschreven wordt in ons hart en in hun hart. En wat is dat dan? Nou ja, weet je, een gezinsleven kan vreselijk druk zijn en de agenda staat stijf van de verplichtingen. En je kunt zo gemakkelijk jezelf erin verliezen. Maar als de kinderen nou aan je zien wat voor jou prioriteit heeft. Dat zien de kinderen aan je. Zij zien het hoe rustig of onrustig je bent. En het is niet een beschuldiging dit, maar juist iets wat God je gunt. Je kunt rustiger worden. Dat bestaat. De kinderen voelen het of de hemel voor jou belangrijk is of niet. Dat voelen ze, prent het ze in. De Heer is één en alles wat wij doen, hè, heeft een lijntje naar de hemel. Dus het zijn niet allemaal losse fragmentjes. Het wordt door hem bij elkaar gehouden. Goed, en nu concreet. Hoe gaat dan morgen eruit zien voor ons? Nou, het begint ermee dat je dit durft te geloven. Ik denk dat dat al heel concreet is. Dat het in je DNA gaat zitten, dat het in je systeem gaat zitten. De enige God die leeft, die ertoe doet, als je hem aandacht geeft, betaalt zich dat zo ontzaggelijk uit. Dat is echt het allerbeste voor je. Laat elk moment al wat ik denk vol zijn van uw liefde, Heer. Amen.